Thessalonicenzen. Eerste brief. Tweede brief. Hoeveel hoofdstukken heeft Thessalonicenzen? De eerste brief?
Vijf.
Vijf, kijk. De Bijbel vast de mensen.
Dat dacht ik.
En de tweede brief?
Drie, geloof ik.
Drie. Nou, dat helpt alvast als je weet hoeveel hoofdstukken iets heeft. Dan... Goed, eerste vers. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Nou, de eerste brief aan de Thessalonicenzen is mogelijk een van de vroegste of vroegere brieven van Paulus die hij geschreven heeft. Als je de informatie uit Thessalonicenzen legt naast het boek Handelingen, dan kun je opmaken dat hij dat waarschijnlijk in Korinthe geschreven heeft. Dus zo rond 50 na Christus. Dat is dus pak een beetje 20 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. En die twee medewerkers, daar kom ik zo nog op, Timotheus en Silvanus, die worden ook in Handelingen genoemd. En die worden dan op een gegeven moment naar een andere gemeente gestuurd. En dan staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 1. Omdat wij het niet langer uithielden, hebben wij goed gevonden alleen in Athene achter te blijven. En zonden we Timotheus, onze broeder en Gods medearbeider enzovoort, om alvast naar Thessalonicenzen te gaan. Dus er staan gewoon een aantal teksten in die aangeven hoe Paulus en zijn medewerkers toen gewerkt hebben. Nou, als we eerst naar Handelingen gaan om te kijken waar het dan staat. Dan vind je in Handelingen 17. Dan is Paulus dus net overgestoken voor het eerst naar Europa. Daar heeft hij in Filippi gevangen gezeten. En dan staat er in hoofdstuk 17 vers 1. Dat ze in het gezelschap in Thessalonica kwam, waar een synagoge was. Dat zie je Paulus vaker doen, dat hij dan in gemeente allereerst naar de synagoge gaat om het woord van God naar zijn Joodse geloofsgenoten te brengen. Op het moment dat ze hem verwerpen, dan gaat hij verderop kijken. Dan gaat hij naar buiten. Nou, dan staat er in vers aan het eind van vers 2 dat hij met hen de schriften bekijkt, dat hij die uitlegde en aantoonde dat de Christus moest lijden en opstaan uit de dood. En dat deze de Christus is. Dus Paulus die heeft daar behoorlijk gedebatteerd bij de Joden om aan te tonen dat de Heer Jezus de beloofde Messias was. Nou, dan staat er, sommigen sloten zich aan bij Paulus en Silas. Dan komen er ook een aantal Grieken bij. Maar een aantal Joden die zijn daar dan niet mee eens. Vers 5, die komen in opstand. En Paulus is inmiddels vertrokken. En die Jason, het huis, vers 6, waar ze dan blijkbaar die samenkomsten hadden, die man die krijgt er dan wel van langs. Paulus gaat dan weg. In vers 10 komt hij in Berea. Dat is dus niet het Berea in Apeldoorn, wat jullie kennen, maar een ander Berea. En daar gaat hij hetzelfde doen. Gaat hij eerst in vers 10 in de synagoge van de Joden naar binnen. En dan staat er een mooi zinnetje. Deze nu waren edeler dan die in Thessalonica. Dus blijkbaar is er verschil tussen mensen, tussen christenen. En waar het verschil dan in zit, dat is niet zozeer dat ze het woord van Paulus niet aannamen. Nee, er staat, ze ontvingen het woord met alle bereidwilligheid. Dat deden die Thessalonikers ook. Maar er staat achter, terwijl zij dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Dus dat is het mooie van de Bereërs. Dat zij dagelijks de schriften onderzochten om dat wat Paulus vertelde, om dat te controleren. We hadden het net even gehad over de dwaalleer. Maar dit is in feite de verantwoordelijkheid van iedere gelovige. Ja. Om zoveel mogelijk wat je hoort te toetsen. En dat kun je alleen maar doen door zelf de Bijbel te lezen. En in de praktijk, alles wat je niet begrijpt, of waarvan je denkt van dat klopt niet, dat kan direct de prullenbak in. Bijvoorbeeld soms wordt er wel eens in preken een heel verhaal gehouden over Hebreeuws of Griekse woorden. Die dingen zouden kunnen betekenen. Nou, dat kan. Dus heel veel woordstudies, ook aan de hand van de Bijbel kun je doen. Maar als je toevallig geen Grieks spreekt, kent en geen Hebreeuws, dan kan je dat allemaal down the drain doen. Want je kunt het niet controleren. Nee. Dus het kan goed zijn. Het kan ook niet goed zijn. Dus dat zijn typisch dingen die kan je meteen weglaten. En sommige mensen die kunnen de hele mooie, spannende dingen uit afleiden. En hele diepe theologische waarheden verkondigen. Maar je kunt het niet controleren. De meest bekende ken je hem wel.
Sint Waakvoort?
Zonde.
Oh, zonde. Wat zonde is, ja. Het doel missen.
Wordt heel vaak gezegd, zonde is het doel missen. Ja. En dat zou dan de woordbetekenis zijn. Nou, dat is gewoon onzin. Dat, iedereen bouwt elkaar maar na. Ja. En dat wordt op kansels ook nog verteld. Nog zoiets is het... wordt heel vaak veel opgehangen, bijvoorbeeld aan de verschillen tussen de verschillende woorden voor agape-liefde en filio-liefde en eros-liefde en noem maar op wat je allemaal hebt. Ook daar, dat is allemaal veel te zwart-wit. Ook dat, ja, daar wordt soms een hele theologie aan opgehangen. Maar dat ligt allemaal veel genuanceerder. En ook dat zijn dingen, je kan het aanhoren. Maar er is genoeg in de Bijbel wat je gewoon direct zelf kunt lezen om te toetsen. Ja. Wat wel helpt, is een goede vertaling te gebruiken. Want als je iets gaat toetsen, noem ik maar eventjes aan een kinderbijbel. Een bijbel zoals het boek of een bijbel in gewone taal. Die op zich een hele goede boodschap kunnen brengen. Maar die niet heel letterlijk zijn. Dus in de vertaling zit al uitleg. En als die uitleg toevallig klopt, nou, dan klopt het. Of die uitleg niet klopt, dan zie je dat eigenlijk niet aan de bijbel. Dus om die reden wordt wel gezegd, gebruik verschillende vertalingen. Gebruik dan een makkelijke parafrase vertaling. Samen met een herziene statenvertaling of een telosvertaling die veel letterlijker zijn. En probeer zo dan te toetsen en naast elkaar te leggen. Yep. Ja? Nou, we komen er. Gaat nog even verder. Vers 13. De Joden uit Thessalonica die vernamen dat ook in Berea door Paulus het woord van God werd verkondigd. En dan komen ze daar ook nog een beetje een opstootje veroorzaken. Nou, dan staat er in vers 14 dat Paulus dan weggaat. Maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Die blijven dus daar in Berea. En Paulus zelf gaat naar Athene. Nadat hij bevel gegeven had aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk naar hem toe te komen. Dus die blijven achter in Athene. Nou, Paulus gaat naar Athene. Dan krijg je die bekende geschiedenis daar. Dat hij
blijft achter in Berea.
In Berea. Dat hij in Paulus in Athene bij die altaren komt. Vervolgens staat er in 18 vers 1 dat Paulus naar, uit Athene in Korinthe komt. En dan staat er, even kijken waar dat dan staat, vers 5. Toen echter zowel Silas als Timotheus uit Macedonië waren gekomen, wijdde Paulus zich geheel aan het woord en betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. Dus Paulus die heeft daar het weerzien weer met Timotheus en Silas. En dan staat er in vers 11 dat hij een jaar en 6 maanden in Korinthe bleef. Nou, dit is waarschijnlijk het moment dat Paulus de brief aan de Thessalonicenzen schrijft. Want als je dan leest in 1 Thessalonicenzen 1 vers 1, dan wordt daar gesproken Paulus, Silvanus en Timotheus. Nou, Silvanus is de Griekse naam van de Hebreeuwse naam Silas, is dezelfde persoon. Timotheus en Paulus, dus dat driemanschap, dat schrijft samen de brief. Heb ik vorige keer al iets over gezegd dat dat een groepsgebeuren was. Veel gesproken werd, voorgedragen voor een schrijver. Dat werd een keer daarna weer voorgelezen, gecorrigeerd. Dat werd in die groep besproken, waarin Paulus natuurlijk de belangrijkste apostel was. Maar ook Silas en Timotheus daaraan bijgedragen hebben. En dan wordt die brief aan die Thessalonicenzen geschreven. Nou, Paulus die was daar geweest, die had daar gepreekt. Er is geen brief aan de Bereërs bekend. Misschien dat die mensen, omdat ze alles uit de schrift onderzochten, minder vragen en of minder dwaling hadden. De Thessalonicenzen die hadden dat wat minder, want die bleken nogal tegen wat dingen aan te lopen in hun geloofsleven. En om die reden schrijft Paulus een brief. En dat gaat onder andere over wat het christenleven inhoudt. En het gaat onder andere over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat zijn de twee grote thema's. De twee grote thema's die in Thessalonicenzen aan bod komen. Nou, begin van de brief, vorig jaar ook gezegd, algemene opening, genade en vrede. Als er een brief aan een persoon, aan Timotheus of Titus wordt gestuurd, dan vind je ook barmhartigheid erbij. Maar als het een gemeente is, dan wordt dat verder niet genoemd. En dan komt de brief. Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof, uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op de Heer Jezus Christus tegenover onze God en Vader. De is een van de teksten waar geloof, hoop en liefde bij elkaar genoemd worden. Er zijn er een paar, maar dit is er één van. En hier wordt gesproken over het werk van het geloof, de arbeid van de liefde en de volharding van de hoop. Als je nou naar Openbaring 2 vers 2 gaat. Even snel opzoeken. Daar wordt aan de gemeente in Efeze een tijdje later door Johannes gezegd. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding. Dus dan wordt tegen die gemeente gezegd, zegt de Heer Jezus tegen die gemeente. Ook zij hebben werken, ook zij hebben arbeid, ook zij hebben volharding. Maar dan blijkt in die gemeente van Efeze dat de eerste liefde verlaten is. Als je dit nou vergelijkt met wat Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft, daar zegt hij niet maar alleen maar het werk, arbeid en volharding. Daar heeft het over het werk van het geloof, de arbeid van de liefde, de volharding van de hoop. Met andere woorden, daar is aan een uiterlijke activiteit, werk, arbeid, volharding, is een innerlijke geloofscomponent verbonden. Dat werk, dat komt voort uit hun geloof. Die arbeid komt voort uit liefde, die volharding komt voort uit hoop. En je zou bijna kunnen zeggen dat dat dus ontbrak in de gemeente aan Efeze. Daar heb je dezelfde kerkdienst, dezelfde geloofsdaden, hetzelfde werk, dezelfde arbeid, dezelfde volharding, lijkt het van buiten. Maar als de Heer Jezus dan doorprikt en kijkt waarom ze dat doen, dan zegt hij, het is interessant dat jullie dat doen, maar ik mis die innerlijke geloofshouding die erbij hoort. Ik mis dat geloof, die hoop en die liefde. En dat is heel interessant natuurlijk als je ook naar gemeente zijn kijkt. Het gaat er eigenlijk niet zozeer om van wat je doet als gemeente, maar het gaat er vooral om van wat is de bron waar je activiteiten uit voortkomen. Als je dingen doet vanwege het programma, omdat je het zo gewoon bent, dit hoort nu eenmaal bij kerk zijn, maar je mist die geloofsrelatie met de Heere God, je mist die hoop, je mist die liefde, dan is het eigenlijk leeg. En dan zegt de Heer Jezus van ja, dat is mooi, maar ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde verlaten hebben. Je moet je bekeren. Je moet teruggaan en de eerste werken doen. Openbaring 2 vers 5. Nou, dit was dus niet het geval in Thessalonica, want daar was dat allemaal wel. En dan komt er zo'n boeiend vers in vers 4. Daar wij weten door God geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Daar schrijft Paulus tegen de Thessalonicenzen: jongens, ik heb een goede boodschap voor jullie. Ik heb inzicht gekregen, God heeft mij inzicht gegeven in zijn boeken, het boek van het leven. En die heeft mij duidelijk gemaakt, en ik kan jullie geruststellen dat jullie namen daarin opgeschreven staan. Jullie zijn uitverkoren. Dus maak je geen zorgen, alles komt op zijn pootjes terecht. Kijk, en nou wordt het interessant, want nou moeten de mensen die net zo'n mond vol hadden over dwaling enzovoort, die moeten namelijk in opspringen en zeggen van waar staat dat dan?
Ja, precies. Ik denk, hij geeft zichzelf wel antwoord, want ik kom niet terug. Ja, heel oké.
Ik zit in vers 5, vers 4, 5.
Van de eerste Thessalonicenzen.
Ja. Hoe zegt de NBV-vertaling dat?
En wij weten dat hij u heeft uitgekozen, onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden.
Maar is dat uitgekozen?
Maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest.
Ja. Nou, uitgekozen bij de NBV heeft de betekenis uit verkiezen in de NBG. Maar er zit al een andere nuance aan. Ja. Uitgekozen.
Maar wat staat er bij jou dan?
Hier staat uitverkoren.
Uitverkoren.
Ja.
Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.
Ja, nou dezelfde verkiezing, uitverkiezing. Ja.
Nee, wat dat betreft zou je helemaal gelijk kunnen hebben, zo dat God het er even had laten zien. Want zo kan ik vertalen, wat staat er eigenlijk aan als het
bijna. Ja, maar dat staat er dan net niet.
Nee, er staat van dat zelfs omdat ze, omdat het woord komt en het woord is uitgekomen.
Ja, er staat een want-zin achter. U bent uitverkoren, geliefde broeders, want.
Ja.
Hoe weet Paulus dat? Dan ga ik je nu even uitleggen hoe ik dat weet. En dat is niet omdat ik in de boeken heb ingeblikt, mysterieus of Gods uitverkiezing heb beïnvloed. Er staat gewoon achter, hoe weet ik dat? Ik heb het evangelie gepredikt, vers 5. En mijn woord kwam niet alleen maar met woorden, maar in kracht. Ik heb gezien dat jullie je bekeerd hebben. Oh. En er staat in vers 6 het tweede argument. En jullie zijn navolgers geworden. Met andere woorden, in jullie leven zie ik dat jullie een andere meester dienen. Met andere woorden, als ik preek en jullie geven in jullie verantwoordelijkheid daar antwoord op. En ik zie dat jullie die keus maken en dat jullie leven verandert. Dan mag ik daaruit concluderen dat God zijn werk van redding in jullie harten heeft uitgewerkt. Dat Gods geest gekomen is. Dus ben je uitverkoren. Dat is weer het beeld van die poort. Je kunt niet weten of je uitverkoren bent, totdat je het evangelie aanneemt. Aan de buitenkant van de poort staat, je moet je bekeren. Dat is de opdracht. En als je dan door die poort gegaan bent en bekeerd hebt en je kijkt als het ware terug, dan staat er niet wat fijn dat jij je zo goed hebt bekeerd. Maar dan staat er, je bent voor de grondlegging de wereld uitverkoren. Mm-hmm. En je moet niet een tekst van, doordat ik geloof omdat ik zo goed was en voor God gekozen hebt, op een christen plakken. En net zo min moet je een tekst van de uitverkiezing, wacht maar even tot je uitverkoren bent wel of niet. En dan aan ongeloven iemand die het niet bekeerd heeft voorleggen. Dus de goede tekst voor de goede persoon. Ja, er is heel veel misverstand over.
Ja.
Dus,
en heel veel leed.
En heel veel leed van mensen die...
Die
denken van ja, als zo Gods heilige uitverkiezing, die ben ik, dat ik daar iets over kan zeggen. Ik wacht wel af. En die zitten in pijn en moeite heel hun leven te verliezen.
Wij hopen
Ja. En sommige reformatorische advertenties, advertenties heen gegaan in de hopen des eeuwige levens. Ja. Dat soort dingen.
Ja. Ja. Triest.
Heel triest.
Ja, dat is wel verdrietig.
Dus sommigen nemen in die kringen een voorbeeld aan de moordenaar op het kruis. En die zeggen dan van kijk, hij was heel zondig, maar op het laatste moment, op de valreep, sterfbedbekering. Wat je dan de Heer Jezus nog, dat is het summum. En de moordenaar aan het kruis, die is net zo gered als elk ander. Dus voor de hemel is er geen verschil. Maar wel voor de aarde. Want hij had geen tijd meer om op aarde iets uit te dragen van wie de Heer Jezus voor hem was. Ja, die 5 minuten of die paar uur die hem nog restte, dat hij aan het kruis ging. En nog kon getuigen van de Heer Jezus, maar veel meer niet.
Maar het gaat erom dat je op de aarde kunt laten zien wie de Heer Jezus
ja,
is.
Ja.
Als je vroeg de Heer Jezus aanneemt. Ja. Dat bedoel je.
Ja, en hier staat in vers 6 navolgers.
Die mensen die durven toch ook niet te sterven. Als ze toch heel ziek zijn ook. Ja. Ik heb dan een oudere vriendin en die is in haar tweede huwelijk ook met zo'n man getrouwd. Ja, die zit in het verpleeghuis en er wordt natuurlijk ook gevraagd naar een reanimatie gebeuren en weet ik wat. Oh ja, nee, die moest gereanimeerd worden, want... Ja, ze zegt, je merkt gewoon...
Oh, dat
die,
want... De,
stel je voor dat hij sterft en werkt dat erom. Dus,
dus geen reden hebben om te...
Ja?
Om te God een kans te geven om hem te verkiezen.
Ja. Hij is op een hele oude leeftijd, is hij nog weer op een soort catechisatie geweest en... Nooit een avondmaal kunnen.
Vanuit dat God de moet kiezen en daar
stap zetten.
Wachten ze op een teken.
Ik denk het.
Triest.
Ja, ik vind het heel triest hoor.
Goed, nou ze hebben het woord aangenomen. Er staat in vers 6 nog bij. Onder veel verdrukking. Met andere woorden, het was tegenwerking. Nou, dat is duidelijk, want we hebben net gelezen van de Joden die Paulus achterna zaten, die Jason achterna zaten, die zelfs naar Berea meegingen om daar de boel opstootjes te veroorzaken. Dus het was behoorlijk wat tegenwerking voor die Thessalonikers. En toch kozen ze voor de navolging van Christus. En dan staat er in vers 7 dat ze een voorbeeld geworden zijn voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Dus eigenlijk lees in heel Griekenland, Macedonië het noorden, Achaïe het zuiden. In heel Griekenland waren ze een voorbeeld in hoe zij in de praktijk handen en voeten gaven aan het volgen van de Heer Jezus Christus. Als je dan nog heel even die tekst uit Handelingen 17 ernaast legt, dat dan nog steeds de gelovigen in Berea edeler waren dan die in Macedonië, in Thessalonica... Dan moeten die weer heel edel zijn. Moet God het wel heel bijzonder waarderen. Dat die Thessalonikers, die waren in heel Griekenland bekend. En de Bereërs waren toch nog edeler, omdat zij nog een bepaalde ijver om te controleren, de schriften te onderzoeken, naar bovenop gelegd hebben.
Wat ik me nog even afvoel, wat voor schriften hadden ze? Want ze hadden natuurlijk het
Oude Testament.
Oude Testament, ja. Helemaal.
Ja.
Maar hadden ze bijvoorbeeld ook al de evangeliën?
Nou, ergens in die tijd beginnen die geschreven te zijn. Je had misschien wel al mondelingen verhalen. Maar ik denk ergens rond de jaar 50, de eerste brieven, de eerste evangelie. De oudste handschriften van de Bijbel, er zijn een aantal uit de jaren 50 of 60. Een aantal snippers hebben ze gevonden.
Dus het was puur op het onderwijs van Paulus
en het Oude Testament.
Dat ze dit dus deden.
Ja, je vond bij Handelingen 17, daar vers 3, hij legde de schriften uit, hij toonde aan dat de Christus moest lijden. En dat deze is de Christus, dat lijkt wel een beetje op die Emmausgangers. Dat staat hetzelfde. Dat de Heer Jezus uitlegt dat de Christus dit moest leiden. Ja. Dat hij hun ogen opende. En er staat ook dat hij hun de schriften opende. In Lucas 24 vers 33. Dat de Heer Jezus de schriften opende. Dat is wel grappig. In Lucas 24 staat in vers 33 dat de Heer Jezus de schriften opende. In vers 31 gingen hun ogen open, als ze hem herkennen. En in vers 45 gaat hun verstand open, zodat ze de schriften verstonden. Dus dan zie je als het ware het licht opengaan en de hele boel bij elkaar komen. En dat vind je hier terug bij de Thessalonikers.
Wil je ook dat als je nog een keer herhalen?
Ja, ik zie dat zoeken.
Ja,
even kijken. De eerste was vers 31, hun ogen werden geopend. Dan eind van vers 32... toen hij ons de schriften opende. En vers 45, hij opende hun verstand.
31, 35 en...
Nou, 31, 32, schuimstreep 33. Ik denk dat 32 is nog. En dan 45.
Is dat dan ook van... dat je je hebt ook de Heilige Geest nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen.
Ja.
Dat was dan nog des te meer zo. Als je dan nog niet die brieven had...
Nee,
en nog geen evangelie. Om dan dus het Oude Testament...
Dat ja, maar nee. Wie zegt dat ze de Heilige Geest niet hadden?
Ja, nou dat zeg ik. Van dat staat toch ook ergens in de Bijbel?
Kijk, de Heilige Geest die werkte ook in de tijd van het Oude Testament. Alleen die woonde nog niet.
Nee, maar ik bedoel... Volgens mij staat ergens dat je door de Heilige Geest... de Bijbel kunt begrijpen.
Hmm. Ja.
Die hadden ze toch?
Het Oude Testament, ja. Dat is wat...
Nee, ik bedoel die christenen die dus nog geen Nieuw Testament hadden... maar wel via het Oude Testament dan dit allemaal moesten begrijpen. Snap je niet wat ik bedoel?
Niet helemaal, maar...
Ja, dan hè?
Ja.
Ik snap het. Nee, maar dat is
wat
je
bedoelt. Wat ik bedoel is van... Ja. Van als ze de Heilige Geest niet hadden gehad... was het toch veel moeilijker geweest om het te begrijpen.
Dan was het denk ik onmogelijk geweest.
Nou, dat bedoel ik.
Okay.
Dat maakt het misschien te moeilijk.
Ja. Nee, maar Gods Geest... die woord en geest, hè, wordt over gesproken.
Ja.
Wedergeboren uit water en geest. Water is een beeld van de Bijbel. En de geest, de Heilige Geest. Hetzelfde. Dus die twee die gaan ook het Oude Testament al samen. Ja, zoals in de schepping al... God spreekt, woord, en Gods geest gaat over de wateren. Dus dan vind je ook de werking van Gods geest en zijn woord, zijn machtswoord, die als het ware van pagina 1 van de Bijbel af samen optrekken. Als ik het zo menselijk mag zeggen.
Ja.
Yep, voldoende. Nou, we zijn halverwege hoofdstuk 1, dus het schiet er lekker op.
Ja.
Goed, nou, dan staat er... een mooi vers in vers 9 en 10. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden. En dan staat er van die Thessalonikers hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd. Met twee doelen. 1. Om de levende en waarachtige God te dienen. En 2. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus dat is eigenlijk wat die Thessalonikers deden. En dit is eigenlijk ook wat de oproep, opdracht... missie van elke christen is. Aan de ene kant dienen van God, de levende en waarachtige God te dienen. Dat gaat over je leven nu, je verantwoordelijkheid hier, je relatie met God. En het tweede is over de toekomst zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ik denk dat je daar ook wel, ja, we hadden net over gemeente, als je gemeente wil toetsen van hoe dicht ze bij God leven, dan zou je hier ook naar kunnen kijken van, oké, wat zie je terug van die dienst van de levende en waarachtige God? Dus hoe blijkt uit gemeente zijn of uit je persoonlijke geloofsleven dat je God dient? En het tweede is, van waar zie je het uit, waar merk je het uit, dat je dus Heer Jezus, Gods Zoon, uit de hemelen verwacht. Wat uiteindelijk je hoop is. Als je het eerste niet hebt, dan is je christenleven inhoudsloos. Want dan leef je eigenlijk los van God. Dan leef je voor jezelf of wat dan ook. Uiteindelijk ben je als christen een dienaar van de Heer Jezus. En mag je God dienen als zijn slaaf of kind, hoe je het ook noemt, welk beeld je ook wil toepassen. En het tweede is, als je het tweede loslaat, die toekomstverwachting, dan heb je eigenlijk geen perspectief als christen. Want dan leef je hier voor hier, tot je de dag komt dat je gaat sterven. Maar dan mis je eigenlijk het grote plan van God voor jouw leven, voor jouw kerk, voor je wereld. En dan heb je eigenlijk een verkeerde bril op. En ergens in Matthäus zegt de Heer Jezus, zodra de slaaf begint te denken, mijn Heer vertoeft te komen, begint hij zijn medeslaven te slaan. En dan gaat het mis. Dat staat, dat kun je snel gaan vinden. Dat is een gelijkenis die ik altijd een beetje zoek ben. Dat is Matthäus 24. Vanaf vers 45 tot 51. Dat gaat over wie is dan de wijze en trouwe slaaf die de Heer over zijn huisbediende gesteld heeft om hun het voedsel te geven. Maar de Heer is dan weg. En dan staat er in vers 48 wordt de boze slaaf genoemd. Dat is iemand die dus geen levende relatie met die Heer heeft. Die zegt in zijn hart, mijn Heer blijft uit en zijn medeslaven begint hij te slaan en hij eet en drinkt met de dronkaards enzovoort enzovoort enzovoort. Met andere woorden, als je het perspectief op de terugkeer van de Heer Jezus kwijt bent, dan gaan er geheid dingen mis in je christenleven, in de kerk. Want dan mis je eigenlijk de immanentie van God. Je hebt twee woorden, transcendentie en immanentie. Transcendentie wil zeggen dat God overal is en dat hij ons overstijgt. Dat eerste aspect, dat we de levende en waarachtige God dienen, dat is de transcendente God. God die in de hemel troont, die de hele aarde bestuurt, die je verder niet kan zien. Dus hij is ver weg. Maar je mag hem wel dienen, die geloofsrelatie met hem hebben. Maar dan zou je kunnen zeggen, God leeft in een andere werkelijkheid, een andere wereld, ver van ons leven. Wat gebeurt er op het moment dat je gelooft dat de Heer Jezus Christus uit de hemel terugkomt? Dan komt God, treedt opnieuw in onze wereld. Dan komt hij heel dichtbij. Gaat hij deel uitmaken van onze wereld. Dan gaat Gods wereld, die komt in aanraking, heel directe aanraking met onze wereld. Dat heet de immanentie van God. Dat God in ons zichtbaar wordt in onze wereld. En dan wordt eigenlijk je hele maatschappij anders gekleurd. Als je bedenkt van kijk, op een dag komt de Heer Jezus terug. En we hebben nu Trump en Noord-Korea en Syrië en weet ik niet wat we allemaal hebben. In deze wereld komt de Heer Jezus terug. We hebben onze eigen kerk. In onze kerk komt de Heer Jezus terug. In mijn leven komt de Heer Jezus op een goede dag. En dan zegt hij kom trouwe slaaf enzovoort. Dat geeft een heel andere kleur aan je christelijk leven. Dat is een ander aspect.
Maar wat zijn deze twee aspecten, die transcendentie en immanentie? Hoe kwam je nou op deze twee punten?
Nou, dat is het eerste punt. Het tweede punt. Levende brachte God te dienen. Dat is dat.
Oh zo. De God komen beide. Van,
is de God van afstand die je als het ware hier dient op aarde. En het immanente is dat de Heer Jezus komt in onze wereld.
Ja. Mag ik nog één vraag stellen over vers 9?
Eén dan.
Ja, eentje. Er staat, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen. Wie zijn zij nou? Zijn dat die mensen uit Macedonië?
Ja, daar staat ervoor. In elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan. Dus die mensen, die Thessalonikers, die hebben zelf ook zijn in de voetsporen van Paulus getreden. En die mensen daaromheen, die vertellen dat dan van hen.
Vanuit andere steden.
Dus eigenlijk is hun bekering is tot voorbeeld geworden voor de mensen daar in de regio. Die Thessalonikers, die zijn echt van de afgoden en zijn andere God.
Ja.
God leren zien.
Ja.
Mijn leven is veranderd van een leven in angst naar een leven in hoop, in verwachting. En dan komen dat geloof en die hoop en die liefde komen daar weer in terug.
Ja.
En je ziet eigenlijk een heel een christenleven waar je jaloers op kan zijn. Het was wel moeilijk, er was verdrukking. En toch bruist het. Toch zie je daar van alles gebeuren. Ja, dat slot van vers 10 komen ze op een gegeven moment. Hoofdstuk 2. Ik ga niet alles bespreken, maar een paar versen. In vers 12, daar wordt gesproken over de wandel. En Paulus vertelt dat hij hen vermaand heeft om te wandelen God waardig. En staat er heel mooi achter, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. Dus dat is de roeping van God, die eigenlijk vooraf gaat aan de getuigenis, die wandel van die Thessalonikers.
Waar is dat
vers? Hoofdstuk 2, vers 12. Dus die Thessalonikers, vers 1, hoofdstuk 1, die hebben zich bekeerd. Die zijn God gaan dienen, die verwachten de Heer Jezus. Paulus zegt van kijk, we weten dat u uitverkoren bent. En wat die uitverkiezing dan inhoudt, zegt hij in hoofdstuk 2, dat is de roeping van God om in zijn koninkrijk te dienen en aan zijn heerlijkheid deel te nemen. Je zou ze weer kunnen leggen naast die twee termen uit hoofdstuk 1. Deelnemen aan zijn koninkrijk, dat is dat de levende en waarachtige God dienen. En roepen tot de heerlijkheid, dat heeft te maken met die verwachting van de terugkeer van de Heer Jezus. Want wat gebeurt er als de Heer Jezus komt? Dan neemt hij de gelovigen tot zich om vervolgens samen met hen opnieuw op de aarde in heerlijkheid te verschijnen. De gelovigen, wij zijn geroepen om te delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Daartoe zijn wij geroepen, zegt 2 vers 12. En als nog een detail, dat Paulus zich dan vergelijkt in vers 11... met een vader. U weet immers hoe wij als een vader zijn eigen kinderen ieder van u vermaanden en vertroosten. He, dat is het aspect van vermaning en bemoediging enzovoort. En dan staat er ietsjes terug in vers 7 dat Paulus ook vriendelijk in uw midden was, zoals een voedende moeder haar eigen kinderen koestert. Dus de balans vind je daar. Tussen, noem het even, het strenge van de vader en het liefdevolle koesterende van de moeder. Dat is die twee aspecten die in Paulus' dienst terugvond. En dan zou je kunnen zeggen dat is het meer profetische vermanende en het meer pastorale herderlijke die je samen, als het ware, in Paulus terugvond. En die mag je ook samen in de gemeente naast elkaar laten staan.
Mag ik nog vragen?
Ja.
Jij zei dat de twee volken waren, dat hij dat met het transcenden en dat Emmanuel uit de ene weg laat. Dat Emmanuel was de toekomst, de beeldvisier verwaarders.
Ja.
Maar dat de transcenden, dat is het volk wel, als je dat zegt.
Nou ja, dan leef je niet meer voor God. Dan leef je voor jezelf. Dan denk je eigenlijk God weg. Uit je eigen wereld.
Dus de dienst van God.
Ja, dus dan leef je zo van, er bestaat geen God. Of God is niet relevant.
Dan ben je dan ook christen.
Nou ja, dat kan je afvragen. Ja, maar als je die reet niet verwacht, kun je ook afvragen of je christen bent. Ja.
Ja. Dus dat waren de kenmerken ook?
Dit zijn heel basale kenmerken. Dit is hoe de Thessalonikers, de twee kenmerken die je hele brief terugvindt. De praktijk van het leven van alle dag. En de verwachting van de Heer Jezus Christus.
Ja.
Zouden we over kunnen zeggen leven in hoop. Hoe je vandaag leeft in de hoop van straks.
Ja.
Yep.
Ja.
Gaan we naar hoofdstuk 4. Er staat nog een keer iets over het wandelen. Hoofdstuk 4. Vanaf vers 1. Wij vragen en vermanen u in de Heer Jezus Christus dat, zoals u van ons hebt ontvangen hoe u moet wandelen en God behagen, zoals u ook wandelt, u daarin nog meer zult toenemen. Dus hier worden die Thessalonikers nog eens een keertje aangemoedigd om echt heel goed daarop acht te geven. Die wandel die werd al genoemd in In 2 vers 12. Wandelen God waardig. En hier wordt het nog verder uitgewerkt. Hoe u moet wandelen en God behagen. En dan staat er in vers 3. Dit is de wil van God, uw heiliging. De wil van God wordt in verschillende brieven wel genoemd. Wat God wil. Vorige keer hebben we bijvoorbeeld gesproken in 1 Timotheus over. Was het vorige keer? Was het keer voor, ja. Over God wil dat alle mensen behouden worden. Gods wil in 1 Timotheus is dat. Gods wil in Thessalonicense is onze heiliging. Dus als mensen op zoek zijn naar de wil van God. Er wordt wel eens heel abstract gesproken van ik ga op zoek naar de wil van God. De wil van God voor mijn leven. Dan hangt het een beetje vanaf welke brief je leest. Want de ene brief zegt dit en de andere brief zegt dat. Het is allemaal waar. Maar het is te complex. Een te complex antwoord voor een simpele vraag. Wat wil God? Want het hangt ook van de context af. Het hangt ook van de fase in je leven af. Maar ook van je persoonlijk af. Van allerlei dingen. Hier in deze brief is het heiliging. Dat was dus een punt wat in die gemeente blijkbaar een probleem was. En hier gaat het over de situatie van hoererij. Dus mannen en vrouwen in huwelijk. Vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. En wie dit veracht, veracht niet de mens, maar God, die ook zijn heilige geest heeft gegeven. Dat is het eerste aspect. En het tweede aspect is vers 9, de broederliefde. Dat was blijkbaar toch ook nog iets niet pluis. Ze wisten het wel. Hij zegt aan de ene kant vers 9 en 10 van nou, u weet dat wel en niet nodig. Maar toch, we vermanen uw broeders daarin nog overvloediger te zijn en er eer in te stellen. En rustig te zijn, uw eigen zaken te behartigen en met uw eigen handen te werken. Zoals wij u hebben bevolen. Wordt wel hieruit afgeleid. Die had afgeleid dat die Thessaloniekers, dat er een aantal waren die dachten van oké, als je nou leeft in de verwachting van de Heer Jezus, dan, dat kan binnenkort zijn, weet je wat, ik zeg mijn werk op, ik ga een beetje rentenieren en een beetje als Lodewijk Losbol het van nemen, en over een tijdje dan komt die Heer Jezus toch, zijn mijn problemen opgelost. Nou, zegt Paulus, dat moet je niet doen, je moet gewoon werken, gewoon doorwerken tot die laatste dag dat de Heer Jezus komt.
In vers 2 wordt nog gezegd, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben.
Ja.
En daarnaast staat dan, want dit is de wil van God. Ja. Zijn dat die bevelen?
Nou, er zijn een paar. Maar in feite, hij verwijst dus terug naar zijn prediking in Thessalonica. Natuurlijk heel veel gesproken over het Oude Testament, over wat God wil, het christenleven. En nu zegt hij van, jongens, jullie weten het wel. Net als de Bereërs, jullie kennen de schriften. Maar een paar dingen wil ik nog even in herinnering roepen. Zo komt het eigenlijk op neer. Er zijn drie dingen. Dat is dan die heiliging. Dat is dan die broederliefde, vers 9. En je zou kunnen zeggen in vers 12 is het derde ding. Opdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn. Dus dan gaat het om de relatie binnen het gezin. De relatie in de gemeente. En de relatie met alle andere mensen daarbuiten. Dus eigenlijk in al die kringen, daar wil God iets over te zeggen hebben en mogen we tot zijn eer leven.
Het is toch net als je gewoon dit leest wat er vandaag gebeurt.
Wat gebeurt waar vandaag?
Nou, die hartstochtelijke begeerten en dat niet waardig wandelen en weet ik wat allemaal.
Ja,
die broederliefde.
Die vermaningen die kan je vandaag de dag ook nog in veel gemeenten waar dingen op moreel vlak niet pluis zijn, waar de broederliefde een beetje ontbreekt en waar eigenlijk het getuigenis van christenen te grabbel is gegooid, wordt gegooid. Dus ja, dan kun je dit stuk van hoofdstuk 4 lezen en toepassen. Want uiteindelijk wat je ervan ziet van je christenleven, die verkiezing, die blijkt uit hoe je invulling geeft aan je geloof. En dat zijn bijvoorbeeld deze dingen. En daar kun je aan zien van hoe staat iemand met zijn hart voor God.
Maar goed, en dan die dingen die je nog in het verborgen kunt doen, die eigenlijk geen mens ziet.
Ja, maar die God wel ziet.
Ja, precies.
Ja.
Wat zeg je?
Tuurlijk. Ja. Voor andere mensen niet zichtbaar.
Ja.
Goed. Nou, dit is deel praktijk. Je zou kunnen zeggen, waar we het nu over hebben, is dat stukje van hoe je kunt leven tot eer van God. Zometeen op het eind misschien nog een klein stukje. Dat tweede aspect, dat was het verwachten van de Heer Jezus uit de hemelen. Er wordt een paar keer wat over gezegd. in de brief aan de Thessalonikers. En blijkbaar waren daar ook een aantal vragen over. Want in deze brief komt dat onderwerp een aantal keren terug. Dus die Thessalonikers die hadden blijkbaar dingen toch niet helemaal goed begrepen. Nou, dan staat er bijvoorbeeld allereerst in vers 10 van hoofdstuk 1. De Heer Jezus, die God uit de doden heeft opgewekt. Let op, uit de doden. Niet uit de dood, maar uit de doden. Je weet nog wat dat betekent. Als Paulus zegt in Filippenzen 3, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden, Filippenzen 3 vers 11, dan bedoelt hij dus niet de opstanding uit de dood. Want iedereen zal opstaan uit de dood. Nou, gelovigen bij de eerste opstanding uit de dood, al ongelovigen. Ik ben nu even naar Filippenzen 3 vers 11.
Ja, maar
je zegt
het over...
1 vers 1 vers 10.
1 vers 10.
Ja.
Bedoelt hij dan dat...
Uit de doden, wat was dat?
6, 6, 6,
10. Nee, natuurlijk niet.
Uit de doden.
De Heer Jezus is opgewekt uit de doden. 1 vers 10. Dat wil dus zeggen dat een veld met doden is en de Heer Jezus is opgewekt en de rest bleef liggen.
Oh ja, je hebt vanuit. Tussen,
de doden uit is hij opgewekt. Als Paulus spreekt in Filippenzen 3 vers 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden, doet hij niet om ooit weer levend te worden, dat zal iedereen worden. Ook alle ongelovigen zullen ooit weer levend worden. De tweede opstanding, dat is ook een tweede dood, zegt Openbaring 21. Nee, dan gaat het erom, de opstanding uit de doden is de opstanding tussen de doden uit bij de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Als allen die hem toebehoren opgewekt worden. En alle die hem niet toebehoren, die blijven in de dood tot na het vrederijk. Ja. Dat verschil. Ja, je kijkt wel glazig.
Nee, oh ach, ja, nee. Nee,
nou, dat komt op verschillende plaatsen ook terug in deze brief. Die opstanding bijvoorbeeld. In hoofdstuk 4 vers 15. Wat is er?
Ja? Ja, zegt Filippenzen dat ze...
3 vers 11.
Van dat het straks is. Van dat het straks is. Alweer door de.
Ja.
Wordt gedaan.
Ja.
En in vers 10. Zegt dat dat gebeurd is.
Ja, maar dat gaat over de Heer Jezus.
Ja.
1 vers 10 gaat over de Heer Jezus die uit de doden is opgewekt. En Filippenzen 3 vers 11 gaat over ons.
Dat staat in de MBV ook anders.
Wat staat er?
Er staat die hij uit de dood heeft opgestaan.
Ja, we snappen ze dat niet en dan wordt het wegvertaald.
Ja.
Er wordt gezegd van dat zal wel iets anders betekenen. Of,
ja.
En dan staat daar een, in een commentaar, ja, het is een verschrijving van Paulus. Of ja, nee, ja, dat moet je zo zien. En dan, maar uitleg bepaalt ook hoe je de Bijbel vertaalt.
Ja.
Ja, dat is niet anders.
Dus ja, meer kennis denk ik ook. Hoe je leest.
Uit de doden.
Hoe je erbij ze leest.
Ja, ook. Kijk, als je bijvoorbeeld Filippenzen 3 vers 11 leest. Ik zou je de christen te kost geven. Die nog nooit is opgevallen. Dat daar meervoud staat.
Oh ja, dat weet ik.
Noem maar even wat.
Ja,
dat moet je op een gegeven moment. Moet je
eens opgevallen. Moet je weet hoe vaak ik hem gelezen heb.
Ja, maar dat zijn wel dingen die, ja, die zin geven aan. Het hele vers betekent niks. Als je dat niet zo leest. Nee. Maar waarom zou je inspannen tot de opstanding van de dood te komen? Ja, je hebt eerste opstand, tweede opstand. Iedereen gaat, wordt opgewekt.
Ja.
Hoef je je best niet voor te doen.
Nee.
Toch? Dat is...
Nee. Ja.
En waarom moet je voor het andere wel je best doen dan?
Nou, bij opstanding uit de doden wil zeggen dat je bij de eerste opstanding hoort. Voor de opstanding uit de dood, dat maakt het niet uit welke opstanding, nee, wanneer en wat
dan ook. Of dat je een kind van God bent. Ja.
Nou, dat zegt Paulus. Dat is Filippenzen 3. Ik ga een andere keer bespreken. Of we het al gedaan. Weet niet meer.
Ja. Oké, dus dat horen we nu niet.
Dat horen we nu niet. Nee, dat kost iets meer tijd. Filippenzen 4, 1 Thessalonicenzen 4 vers 15. Want dit zeggen wij door het woord van de Heer. En gaat hij iets vertellen over de wederkomst. En in vers 13 daarvoor, daar staat... Wij willen niet dat u onwetend bent, broeders... Wat betreft hen die ontslapen. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Met andere woorden, er waren blijkbaar vragen bij de Thessalonikers over hoe dat nou zat met de opstanding. daar snapten ze dingen niet. En daar legt Paulus een aantal dingen voor uit. Nou, om even een paar dingen helder te zetten. Het eerste is, even terug naar 1 vers 10, die ons redt van de komende toorn. Waar heeft Paulus het over? En als jullie nog een mooie Theos-vertaling hebben, dan staat er een voetnootje bij, of een nootje.
5
vers 9, wat staat daar? God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. Die toorn van God, dat is het oordeel van God over de wereld. En het oordeel van God over het ongelovige Joodse volk. Dat is eigenlijk de tweede dood. Paulus zegt hier, God heeft ons niet bestemd, heeft mensen niet bestemd tot die toorn. Dat is net wat er in Matteüs 25 staat. De hel, voor wie is die bereid? Voor de duivel en zijn engelen.
Oh, de hel, ja.
Je hebt hel, niet voor mensen. Als mensen erin komen, dan is het hun eigen stomme schuld.
Ja.
Maar God heeft niet de hel voor mensen gemaakt. God zegt ook, wij zijn niet bestemd voor de toorn. Als christen ben je niet bestemd voor de toorn. Je bent niet bestemd om straks die periode mee te hoeven maken dat God de aarde zal oordelen. Immers, we horen als het ware bij die mensen die aan de kant van de Heer Jezus staan. Wij hoeven dus niet die grote verdrukking door. Wij zullen voor die tijd worden opgehaald. Nou, er staan heel veel teksten over de wederkomst in deze brief. Bijvoorbeeld in 2 vers 19... Wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? 2 vers 19. Wat Paulus daarvan zegt, is van als de Heer Jezus komt, en dan moet je even goed kijken van waar het om gaat, is dat de eerste komst of is dat de tweede komst? En waarschijnlijk, als gesproken wordt over die komst, gaat het over die tweede komst van de Heer Jezus. Als hij terugkomt in heerlijkheid. En dan zegt Paulus, van het feit dat jullie Thessalonikers, dat jullie daarbij zijn met mij, dat strekt mij tot roem. Want dan heeft mijn prediking, die heeft tot gevolg gehad dat jullie er ook bij zijn. Dat is een oud Johannes de Heer lied van ben jij er ook of zal je er ook zijn of zo. Dat soort liederen zingen wij niet meer. Maar dat is natuurlijk wel een vraag die je bij Paulus ziet. Van joh, daar werk ik voor. Dat wij met z'n allen daar voor die bij de Heer Jezus zullen zijn en dan tegelijk met hem in heerlijkheid verschijnen. Staat ook in 3 vers 13. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dit gaat dus niet over zijn komst voor ons.
Nee.
Want het is de komst met zijn heiligen. Dat is dus de komst die in Openbaring 19 staat, dat de hemel open gaat. De berijder van het witte paard verschijnt met die heiligen op paarden achter hem. En dat zijn wij. Als de Heer Jezus in heerlijkheid naar de aarde terugkomt aan het begin van het vrederijk, dan zijn de heiligen, dat lezen de christenen, wij, die zijn daarbij. Wij zullen met de Heer Jezus Christus verschijnen. En dat zegt Paulus. Dat is ook waar wij uiteindelijk voor leven. Dat wij met elkaar daar in heerlijkheid achter de Heer Jezus aan zullen verschijnen. Yep.
Ja.
Nou, dat staat eigenlijk ook in 5 vers 23. Mogen nu de God van de vrede zelf, u geheel en al heiligen en mogen geheel uw geest, ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, zal het ook doen. Dus daar gaat het ook weer over van uiteindelijk leef je als christen. Misschien nog niet eens tot het moment dat de Heer Jezus jou komt halen. Maar je leeft voor het moment dat de Heer Jezus verschijnt voor de wereld. En dat hij verheerlijk wordt in zijn heiligen. Dat de Heer Jezus eer ontvangt in al die mensen die samen met hem vanuit de hemel op de aarde verschijnen. En om dat mogelijk te maken zal de Heer Jezus eerst daarvoor al ons tot zich nemen. Zal hij, 1 vers 10, uit de hemelen komen om ons naar hem toe te brengen. Nou, dat is wat er staat in hoofdstuk 4. als die Thessalonikers niet zo goed snappen hoe dat nou zit met de dood en de wederkomst. En zeggen ze van ja, kijk, dan had je gepredikt, Paulus moet de Heer Jezus verwachten. En mijn broer, zus, vader, moeder is gestorven. Hoe zit dat nou met die doden? Zijn die, missen die de boot? Of hoe werkt dat dan? En dan zegt de Heer Jezus, zegt Paulus, die zegt van nee, zo is het niet. Ik zeg dit door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven, 4 vers 15, tot de komst van de Heer de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen. Met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En dan staat er, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus niet de doden. Nee, alleen de doden in Christus. Diegene die die opstanding uit de doden meemaken. Staat erbij, hè? Dus niet iedereen, maar alleen die groep. En daarna zullen wij de levenden, dus de levende christenen, samen met hen in de wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Dus als de Heer Jezus dan terugkeert naar de aarde in heerlijkheid, zijn wij nog steeds met de Heer, want wij zullen samen met hem verschijnen in heerlijkheid hier op de aarde. Dat is wat Paulus hier uitlegt.
Ik ben wel super met hem.
Ja, dat is dat.
Ja.
Maar zie je weer, in die vertaling staat dus opgenomen met hem in de lucht.
Ja.
Om bij hem te zijn.
Ja.
Terwijl ik ook dan weer christenen hoor die zeggen, ja, die niet in de opname geloven van hij komt ons tegemoet om te zijn waar wij zijn. Dan komt hij bij ons. Mm. Maar dit is toch wel in de telos dan wel echt veel duidelijker vertaald. Dat wij naar hem gaan.
Ja. Hem tegemoet in de lucht. Ja, tegemoet. Ja.
Ja.
Ja, maar dat staat hier ook.
Ja.
In de MBV.
Daar staat het ook?
Ja.
Heeft dit nog te maken met ja?
Wat staat er?
Wij die nog levend zijn, samen met hem worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet.
Ja, alleen daar staat wel wij die nog levend zijn. En dan lijkt het net alsof dat is voor de mensen die nu hier op aarde zijn. Zoals jij net zei, is eigenlijk die zin daarvoor in vers 16. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Ja.
En die
daarna
en daarna zullen wij
meteen
samen worden weg.
Samen met hen, dus samen met die opgestane doden.
Dan zullen eerst de doden die Christus toe behoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog levend zijn, met hem worden weggevoerd op de wolken.
Ja. Ja. Hoe komen mensen nou bij hem te zeggen, ja, dan gaan we tegemoet en dan gaan we samen hierheen?
Dat is een verschillende toekomstvisie.
Ja, maar ja, goed, dat is net natuurlijk, dat vroeger gewoon in de kerk verkondigde, dat we nu in het duizendjarig vrederijk leven. Maar het werd gewoon verkondigd en verteld. Ja. Ik weet nou dat Anne zijn moeder is ook voor de tweede keer getrouwd. En toen hebben we het er eens over gehad. En die man zegt, ja, we hebben het echt geleerd. Nou, dat was dan al een ouder iemand. Want de man zou nu inmiddels over de 100 zijn. Ja. Maar die had dat echt geleerd op catechisatie en zo. Dat we nu in vrederijk leven.
Ja, je kan er nog te maken hebben met dat gedeelte. Tussen haakjes staat.
Tussen haakjes? Wat staat waar tussen haakjes?
Dat gedeelte dat jij niet was.
Nou, maar dat zijn ronde haakjes. Dat wil zeggen dat een tussenzin is. Oh. Je wil niet zeggen dat het in handschriften niet staat. Dat zijn vierkante haken.
Maar weet je, als ze werkelijk geloven in de opname van de gemeente, moet ik wel eens horen uitleggen, dan komt hun hele Bijbelse visie komt in het geding.
Ja, kijk, het, eigenlijk het hangt samen met je hele visie op Israël, op het verbond, op de aarde.
Ja.
Dus inderdaad, het een hangt met het ander samen.
Ja.
En als je bijvoorbeeld Israël en de kerk niet onderscheidt, dan is, is het onlogisch dat de Heer Jezus ons komt halen. En dat je dan, wat gebeurt er dan?
Ja. Ik heb pas ook nog gehoord van bij iemand uit onze kerk die een Bijbelstudie leidde, die daar ook een beetje spottend over deed van ja. alsof het dan na, wij gaan lekker naar de Heer en jullie niet. Alsof dat een hele flauwe visie is of zo.
Ja.
Het staat hier toch.
Maar dan heeft die persoon één niet begrepen. We gaan niet naar de Heer om na bij hem te zijn.
Voor de grote verdrukking. Hè? Maar dat dan ook, hè?
Om vervolgens met hem in heerlijkheid te verschijnen. Dat wij de luister ook voor hem zijn als hij er niet alleen terugkomt. Maar samen met al die christenen, samen met zijn heiligen, 3 vers 13, weer terug verschijnen op de aarde.
Ja.
En uiteindelijk, we gaan naar de Heer niet zozeer om verlost te zijn van onze ellende, we gaan naar de Heer omdat hij onze heiland is.
Ja.
Om hem lief hebben.
En hem te aanbidden.
Ja, om hem te verheerlijken, hem te erkennen. En,
precies.
En dat gaat dan niet om dat we dat geloven, om dan van de grote verdrukking af te zijn. Ja.
En even los van wat wij van dingen vinden, dat is natuurlijk nooit een norm in de Bijbel uit te leggen. De norm is wat de schrift zegt.
Ja.
En of wij het begrijpen of niet, of leuk vinden of niet, daar gaat er helemaal niet om. Iets wat ons niet aanstaat, maar wel in de Bijbel staat, nou, dat is gewoon te accepteren. De waarheid verandert daar niet door.
Dus, ik vind het trouwens sowieso heel mooi dat je hier gewoon steeds op terugkomt dat we naar de Heer gaan voor hem. Ja. We willen natuurlijk graag gered worden om zelf niet in de hel te komen. We willen naar hem toe.
Precies.
Maar we gaan dus naar hem toe.
Om hem te zijn. Ja.
Dat is wel een heel mooi perspectief.
Hè? Want het perspectief vanuit je mens zijn kan ook zijn om de, nou ja, inderdaad, de grote verdrukking. Maar ook je lijden, je armoede, of weet ik wat
van de
waar je
in zit.
Nu nog even een stukje. Sorry?
Ik vraag me namelijk af hoe dat praktisch zal gaan.
Ja.
In de auto, in het vliegtuig. Ik laat het los hoor, die Heer die regelt het wel.
Ja, maar dat vind ik ook wel benieuwd.
je hebt de films
over.
Ja, dat is een film zo.
Maar ook de doden uit de zee bijvoorbeeld.
En de graven zo nodig, maar van Rosso zal het worden.
Ja.
We gaan dan naar hoofdstuk 5.
Ja.
Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig die geschreven wordt. Hij zegt dus eigenlijk weet je het nog wel heel goed. Hoe dat nou zat en wanneer dat gaat gebeuren. De tijden en de gelegenheden. Nou, dat blijkt er toch een klein misverstandje bij te zijn. Want in de tweede Thessalonicense brief, dan moet Paulus dat toch corrigeren. Maar hier zegt hij nog van jullie weten dat. Ik heb het jullie verteld en het is nog scherp op jullie netvlies. Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Waar hebben we het over? Waar gaat dit over, de dag van de Heer?
Over zijn werkelijke terugkomst bij de Heiland.
De dag van de Heer is een oud-testamentisch begrip. Dat is de periode van Gods toorn over de aarde die overgaat in het rijk van de Messias. Dat is de dag van de grote drukking in kluis. Dus de dag van de Heer, het moment dat de toorn en de rampspoed van God over deze aarde komt, om vervolgens de aarde opnieuw geboren te laten worden in de zegen van het vrederijk. Nou, die komt als een dief in de nacht. En let op, het volgende vers, er staat wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, er zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de baresnood over een zwangere, en ze zullen geen zins ontkomen. Nou, hoe vaak hoor je niet, als het gaat over de toekomst van de Heer Jezus, hij komt als een dief in de nacht.
Ja, heel veel.
Ja.
En toch staat dat hier niet. Dat is jullie opgevallen. Waarom staat dat hier niet?
Waarom is het niet zo geschreven?
Het kan ons niet overvallen als een dief. Wat bedoel je nou?
Nou, er wordt vaak in kerken gezegd van ja, we verwachten de Heer Jezus wel, maar hij komt als een dief in de nacht.
Ja, maar niet voor ons, want wij zijn de kinderen van het licht.
Nou, en hoe blijkt het uit vers 3?
Oké.
Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Maar broeders en zusters, u leeft niet in dood tenminste.
Ja, dat is zo meteen. Ja. Maar
jij zegt vers 3.
Vers 3, waar blijkt dat uit?
Over hem.
Er staat in de derde persoon. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid. Ja. En dan komt dat verderf over hen. Als het over de Thessalonikers ging, had Paulus gezegd, wanneer jullie zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal plotseling verderf over jullie komen. Nee, het gaat niet over jullie. Vers 9, God heeft jullie niet bestemd tot toorn. Het gaat over hen. En dan staat er in vers 4, maar u.
Broeders, ja.
Met andere woorden.
Net als in vers 1, gaat het ook al over broeders.
Die dief, de Heer Jezus komt als een dief in de nacht voor diegene die hem niet verwachten. Ja. Maar de christenen verwachten hem wel, 1 vers 10, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus de Heer Jezus komt niet als een verrassing, want ze verwachten hem. Hoe kan hij dan als een verrassing komen? Staat in vers 4 hier. Maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want u bent alle zonen van het licht en zonen van de dag.
Ja, dat als een verrassing komen, dan is het anders dan weet je wanneer hij komt.
Kijk, dat is wat anders, maar het is geen verrassing. Als hij komt, dan weet je, Heer, wat hebben u verwacht? Ja, of het nou vannacht of morgen of overmorgen, dat weten we niet. Maar het is geen verrassing als hij komt.
En dat op een nacht wordt een uitleg omdat mensen die nou, hem niet kennen, niet verwachten, dat ze ook de bezuin niet zullen herkennen. En vandaar ook al dat helemaal niet merken.
Nou, precies weten we niet hoe dat gaat. Als de Heer Jezus terugkomt om ons te halen. Er zijn maar een paar versen in de Bijbel die erover spreken. Johannes 14, 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4, dat is de enige. Ja. En hoe dat precies gaat, en wat wel en wat niet, en wat ze ervan merken, ja, dat zegt de
Bijbel. Maar je zou het je eigenlijk wel iets bij voor kunnen stellen, want, ja. Ik bedoel, ja, als je daarna uitziet, als je de Heer kent, ja, nou ja, dan zal hij ook op een of andere manier, nou ja, goed, het gaat in een ondeelbaar ogenblik, dus ik denk dat je ineens geen tijd hebt om na te denken.
Nee.
Hè, maar, ik kan me voorstellen, ja, ik. Weet je, als ik het zo praktisch maak, kan ik me niet voorstellen dat mijn buurvrouw dezelfde dag zal ontdekken dat wij er niet meer zijn. Ik heb het er al eens uitgelegd. Ik zei, nou joh, je hebt een sleutel. Als de deur toch al ontvlot is, kan je zo alles in bezit nemen. Toen zei ze, ja, maar je kinderen dan, die zijn toch erfgenaam? Ik zei, maar die zijn er dan ook niet meer. Toen kwam ze dan ook mee. Ik zei, oh ja, dat is ook zo.
Ja.
Ik zei, nou, ik zei, je gaat maar dealen met de andere buren je sleutel. Ja. Ze zegt dan niet, want ik zou ook mee willen, want dat zegt ze dus niet. Ja, maar ze gaan er dan dus niet verder op.
Waarom moet je eerst als zegt om die deur te laten?
Ja, dat is een juridisch punt. Oké, dan staat er in vers 9.
Wat geplunderd worden.
Ja, vers 9. Nou ja, kijk, je kan je voorstellen dat als er veel mensen verdwijnen, het ook chaos zal zijn op de aarde. Ja. Ja, dus dat zal weer een voedingsbodem zijn voor, ik noem maar even, de wereldregering. Of
ja,
wat
dan ook. Ja, ging toch ook die... Ja.
Nou, de voorloper. Die begint er nog een paar jaar vast. Maar die periode begint dan wel.
Dus geen wonder dat er dan iemand opstaat die zegt, nou zal ik wel eens even zaken op orde op zaken stellen.
En als je ziet hoe makkelijk een Trump aan de macht komt. Nou, hij is de antichrist niet, denk ik. Maar goed, in ieder geval.
Gek aan de macht.
Maar hoe makkelijk het is voor iemand met malote ideeën die plotseling heel veel macht krijgt, dat hoef je niet verbaasd voor te zijn.
Nee. Ja. Nou, maar dat zie je ook steeds meer gebeuren.
Ik heb onlangs een stukje gelezen van de dag na de opname, maar dan zie je dus van boven naar de wereld gewoon door.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ja hoor, en mensen gaan gewoon zo misschien naar de kerk.
Wat bizar eigenlijk.
Ja, maar goed, de kerk gaat ook gewoon door op zondag.
Het zou heel goed kunnen zijn dat de kerk kan doorgaan. Ik hoop dat onze gemeente dat die leeg is dan.
Ja, er komen misschien een paar mensen die denken, hé, er is niet wat te doen. Nou, wat
weet je niet hoe laat het is.
Ja.
Ach, jongen.
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, vers 9, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. Nou, die behoudenis is dus niet alleen de redding van je ziel, maar ook het overgaan in het rijk van God en gered worden vanaf deze aarde. Die Heer Jezus die voor ons is gestorven, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem leven.
Sorry,
dus dat is vers 9, 10 en 11. Dus dat is ons doel, samen met Christus te leven. Het is wat wij gelezen hebben in 2 vers 12. Geroepen tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. We zijn geroepen om vandaag de dag deel uit te maken van het rijk van Christus op aarde. En straks geroepen tot zijn heerlijkheid om deel uit te maken van het koninkrijk van God. Wat zich openbaart over de hele wereld. Dat is waartoe wij geroepen zijn. Goed, en dat laatste stuk, die verses, dat is een aaneenschakeling met allemaal praktische dingen. Heel erg mooi. Ik wil maar één dingetje noemen, twee dingetjes. Vers 16, Verblijdt u altijd, bid onophoudelijk, dankt in alles. Dit is de wil van God in Christus Jezus. Nou, weer zo'n dingetje, wat is de wil van God? En hier heb je iets van de wil van God. Je mag altijd verblijden, net als we de Filippense brief gezien hebben. Je mag altijd bidden en in alles danken.
Maar staat er, om bid altijd op de mogelijkheid.
Bid onophoudelijk staat er. Leef bidden.
Bid zonder ophouden.
Ja.
En dank God in alles. Nou, dat vond ik altijd wel moeilijk. Dat er iemand zei, het staat niet dank voor alles. Nee. Oh ja, dat is ook zo.
Ja, dank in alles. Ja. Ja. En dan staat er ook nog, blus de geest niet uit, vers 19. Ja. Dus daar hebben we nu geen tijd over om daarover te spreken hoe je het kan doen en wat dat betekent. Maar het wil zoveel zeggen, Gods geest die wil in je christenleven werken als je op God richt. Maar als je je niet meer op God richt, zoals in Openbaring 2, die gemeente... aan Efeze, dan gaat Gods geest, jou wordt ook belemmerd in zijn werking. Ja. Het is niet dat hij weggaat, maar noem het, er is minder van hem in je leven te zien. Dat is wat hier bedoeld wordt.
Dat kan je dan aanwakkeren.
Dat kan je dan weer aanwakkeren. Er staat hier trouwens achter, verachte profetieën niet. Dus sommigen die verbinden dat ook met Gods geest die in profetieën tot de gemeente komt. Nou, vers 24, hij die roept is getrouw, hij zal het ook doen. Hij zal ons bewaren, onberispelijk tot zijn komst. En dan zegt Paulus van, joh, als jullie bidden, bid dan ook voor ons. En deze brief, vervolgens, die mag aan alle heilige broeders worden voorgelezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.
Het is een mooie brief.
Hele mooie brief. Heel praktisch, basaal. Ja. Maar het hele...
Heel hoopvol ook.
Ja. Veel vergezichtig.
Ja, kernachtig.
Maar tegelijk ook praktisch.
Ja. En ook praktisch. Ja. Oké. Sluit ik hiermee af.